Wij gaan vanavond naar Genesis 22. Terug naar het begin van dit hoofdstuk. Het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht. Na deze dingen, dat wil zeggen na die dingen die in het voorgaande verhaal vermeld zijn. Namelijk de geboorte van Isaac, de uitdrijving van Ismaël en dan de geschiedenis van Abraham en Abimelech in het land dus der Filistijnen en wat dies meer zei. En inderdaad, deze geschiedenis vindt daarna plaats. Dat was natuurlijk historisch juist, maar ook typologisch houdt het met elkaar verband. Want in al deze geschiedenissen wordt eigenlijk gesproken hoe eens het oude verbond, en daarmee ook een oude schepping, vervangen zou worden door een nieuw verbond en daarmee ook een nieuwe schepping. Daar gaat het in al deze geschiedenissen over. Dat blijft de hele Bijbel door trouwens zo. Maar hier in deze geschiedenissen van Genesis is dat in het bijzonder het geval. Deze geschiedenis is eigenlijk wel de meest eenvoudige die je bedenken kunt, in eerste instantie althans, omdat deze geschiedenis van Abraham die zijn zoon Isaac offert natuurlijk een beeld is van God zelf die zijn zoon offert, want we weten allen dat Isaac een type is van Christus zelf. Dat hoeft dus helemaal geen probleem te zijn. Het is ook niet moeilijk om te zien wat de werkelijke betekenis is van de geschiedenis zelf. Maar er zit natuurlijk nog wel het een en ander aan vast. En dat zullen we dan ook vanavond proberen te bespreken. Het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht. Dat wil zeggen, Abraham werd op de proef gesteld. En wel met betrekking tot zijn geloof. Zo heet dat. Dat staat er hier niet bij. Maar dat staat er later in het Nieuwe Testament wel bij. Dus daar hebben we het nog wel een keer over. Maar daar gaat het inderdaad om. De vraag is namelijk of Abraham inderdaad vertrouwen stelde in zijn God. Want hoe dan ook, geloof wil zeggen dat men vertrouwen stelt in God die gesproken heeft. En daar gaat het hier ook om, want God had gesproken. God had namelijk ook gezegd dat deze Isaac, deze zoon die hij ontvangen had, dat deze zoon de erfgenaam zou zijn van de beloften, alle beloften die God aan Abraham gedaan had. Want per slotverrekening lezen wij in Genesis 17, dat is nog voor de geboorte van Isaac, dat er staat in vers 19, God zeide: voorwaar, Sara, uw huisvrouw, zal u een zoon baren en gij zult zijn naam noemen Isaac. En ik zal mijn verbond met hem oprichten, tot eeuwig verbond zijn zaad na hem. En daarna ook in vers 21. Maar mijn verbond zal ik met Isaac oprichten, die u Sara op de gezette tijd in het andere jaar baren zal. Dat wil zeggen dat vanaf van voor de geboorte van Isaac al vastgesteld wordt dat deze Isaac de erfgenaam zou zijn van al die beloften die God gedaan had aan Abraham. Dat is ook wat later aangehaald wordt in het Nieuwe Testament, want wij vinden een aanhaling van deze geschiedenis in elk geval in Hebreeën 11. Hebreeën 11, waar staat in vers 17: door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd. En hij die de beloften ontvangen had, heeft zijn enig geborene geofferd. Want dat was die Isaac. En dan staat er: tot welke gezegd was, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. En dan overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken, waaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft. Ik ga er nog niet helemaal op in, maar in elk geval staat er dat deze Isaac werd geofferd, terwijl van juist van deze Isaac gezegd werd dat hij de erfgenaam zou zijn van de belofte. Want zo wordt het uitgelegd in Genesis 21, vers 12. Genesis 21, namelijk vers 12, waar staat: maar God zei tot Abraham, laat het niet kwaad zijn in uw ogen over de jongen en over uw dienstmaagd, Ismaël en Hagar. Al wat Sara tot u zal zeggen, hoor naar haar stem, want in Isaac zal uw zaad genoemd worden. Het is die uitspraak die later in Hebreeën 11 vers 18 wordt aangehaald. En dat is maar één van de uitspraken, want we hebben dus net gezien dat ook al eerder, namelijk in Genesis 17, gesproken werd over Isaac als de erfgenaam van de belofte. En dan wordt het dus een beetje moeilijk, want in Genesis 22 zegt de Heer tot Abraham dat hij zijn zoon, diezelfde Isaac, zou moeten offeren, zodat Abraham eens even vlug aan het rekenen is geslagen. Want het was een kwestie van geloof. De Heer had gezegd, Isaac zou de erfgenaam zijn, en diezelfde Heer zegt nu tegen Abraham, neem uw zoon, dat is vers 2 van Genesis 22, neem uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria en offer hem aldaar tot brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Wat toch hoogst eigenaardig is, eigenlijk. Maar ja, Abraham had over Isaac niet zoveel te zeggen, omdat hij Isaac ontvangen had door een wonder van God. Die was hem niet naar het vlees geboren, heet zoiets, maar naar de geest. Oftewel, die was hem geboren door de kracht Gods en door de beloften Gods. En het was dus een zoon die meer Gods eigendom was dan Abrahams eigendom. En daarom had hij er inderdaad niet te veel over te vertellen. En hij was bovendien afhankelijk van alles wat God gesproken had. Hij had eenmaal in God geloofd en was op weg gegaan naar uit Ur der Chaldeeën, naar het land wat de Heer hem wijzen zou. Hij had eenmaal een zoon gekregen in overeenstemming met de belofte. En nu zegt de Heer weer tot Abraham, neem uw zoon, uw enige die gij lief hebt, en ga heen naar het land Moria. En offer hem al daar tot brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Precies hetzelfde als vroeger. Abraham wordt gestuurd naar een bepaald land, om daar wat te doen natuurlijk, maar hij moet op weg gaan. En de Heer zegt, ik zal wel zeggen waar je wezen moet. Dat was al een keer eerder gebeurd. Maar deze keer had hij ook deze zoon bij zich die hij van de Heer had ontvangen. En die zou hij nou weer moeten gaan offeren. En hij doet het ook nog, want daar komt het op neer. De Heer riep hem namelijk en zei, Abraham. En hij zeide, zie, hier ben ik. De vertalers zetten er altijd het woordje hier bij tussen. Er staat eigenlijk gewoon, zie, ik ben. Maar dat betekent ook niet zo erg veel meer dan gewoon present, hoor. Ik ben, hier ben ik. En de Heer spreekt dan tot Abraham en zegt hem deze ding. Ga naar het land Moria en offer hem al daar tot brandoffer. En bij een brandoffer, tenzij anders vermeld, moet je ervan uitgaan dat het hele offer in zijn geheel op het altaar verbrand wordt. Waar er nog bij komt dat een brandoffer letterlijk vertaald niet een brandoffer is, of een vuuroffer, maar een opstijgend offer. De grondgedachte is dat het offer opstijgt tot God. En wordt dus geofferd aan God. Het verdwijnt ook naar boven, het gaat in rook op, zeggen wij dan. Maar dat is een opstijgend offer. Het zou moeten zijn op een van de bergen, dat scheelt al een stuk, want op de berg ben je al een mooi eind omhoog. Vandaar dat een altaar bij voorkeur wordt opgericht op een berg. En daarom roken ze ook bij voorkeur op de hoogten, heet het dan. Zij rookten op de hoogten, nou niet aan de Heer, maar wel aan de afgoden. Maar het betekent dus dat men weet dat een altaar eigenlijk op een berg hoort te staan. En aangezien een altaar eigenlijk ook maar gewoon een hoop steen is, of een hoop zand, is een altaar dus eigenlijk ook een berg, al is het dan soms een kleintje. Maar het ligt voor de hand, als men een erg groot altaar wil hebben, dan gaat men gewoon op de berg en richt daar een altaar op. En soms doet men zelfs dat niet eens, omdat de hele berg beschouwd wordt als altaar. Kan ook nog, want een berg is een altaar op die manier. Hè? Een hoop stenen of een hoop zand, als er geen stenen aanwezig zijn. Nou goed, offer hem al daar op tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Dan moet ik eigenlijk ingaan op die term het land Moria. Het land wil gewoon zeggen een bepaald gebied. En Moria is de naam van het land. Al moet ik er ook weer bij zeggen dat de naam Moria pas bij deze gelegenheid aan dit land gegeven wordt. Dat blijkt, want er staat in vers 14. Daar staat Abraham noemde de naam van die plaats, de Heere zal het voorzien. Je kunt ook vertalen met de Heer zal wel zien, maar dat klinkt zo negatief, hè? Maar de Heer zal voorzien, of de Heer zal zien, want dat is gewoon de vertaling van de naam Moria. Die komt van Ra'a, namelijk zien, en Ja, de naam van Jehovah. Dus Moria betekent gewoon de Heer zal voorzien. En dat die naam wordt geïntroduceerd in vers 14. Abraham noemde de naam van die plaats, de Heer zal het voorzien, zodat de naam Moria pas sinds deze gebeurtenis gegeven werd aan dit land. En als er dus staat, de Heer had gezegd, ga heen naar het land Moria, dan weet je nu waarom het bijstaat, dat het zal zijn op een van de bergen die ik u zeggen zal, omdat het land op dat moment die naam nog niet eens droeg. Dat kwam pas later. Ja, in Genesis krijgen we altijd dit soort problemen. Een van de problemen is namelijk dat Genesis, zoals ik eerder vermeld heb, ook later geredigeerd is geworden. Dat wil zeggen, dus hier en daar, vooral wat betreft de aardeskundige aanduidingen, nogal wat toegevoegd, verklarends, bijgezegd enzovoorts. Zodat we lezen over de Zoutzee, terwijl Sodom en Gomorra nog bestaan. En dat soort dingen meer, dat hebben we ook al gehad. En hier lezen we over Moria, terwijl het land zo nog niet heet. Maar het hoeft ook niet, zo te heten op dit moment. Want u moet bedenken dat als er staat, en hij zei de dubbele punt, dat wij dan via het Nederlands weliswaar denken dat dan een letterlijk citaat volgt van wat gezegd is, maar het is in de Bijbel nooit het geval. Nooit een letterlijk citaat. Integendeel, er wordt gewoon gezegd wat hij gezegd heeft. Woorden van die strekking. Ga naar het land Moria, heeft gezegd, je moet hier die kant op, dan zal ik je wel wijzen. En dat het het land Moria heet, achteraf, ja, dat kan wel zijn, en dat staat hier dan ook. Dus ga naar het land Moria, want Moria betekent de Heer zal voorzien. Het aardige daarvan is, bovendien, er staat hier allemaal niet bij, maar het aardige daarvan is dat het land Moria later de uitdrukking verandert voor in de berg Moria, om de eenvoudige reden dat die naam natuurlijk in de eerste plaats gegeven gaat worden aan de berg. Dat staat dan ook in vers 14. Want er staat, Abraham noemde de naam van die plaats, de Heere zal het voorzien, waarom heden ten dagen gezegd wordt, op de berg des Heeren, de berg van Jehova, zal het voorzien worden. Dus dan is Moria ineens een berg geworden. Dat kan natuurlijk heel goed. Een land is ook maar gewoon een bepaalde streek. En daar kan best een berg zijn. Dus de naam wordt later gegeven aan deze berg eigenlijk in de eerste plaats. En nog later leren wij uit het schrift dat de berg Moria een berg is in Jeruzalem. Dat bestond hier kennelijk nog niet. Maar later was de berg in Jeruzalem, de berg namelijk, waar later de tempel opgebouwd werd. En dat maakte het natuurlijk erg interessant. Het was niet zomaar een plek, het was de plek waar later de tempel gebouwd werd en waar later het brandofferaltaar stond. Het grote brandofferaltaar, namelijk dat grote ding van 20 bij 20 bij 10. 20 el lang, 20 el breed en 10 el hoog, zoals vermeld in 2 Kronieken 4 vers 1. Het altaar dat Salomo bouwde. Dat stond daar. Waarschijnlijk bovendien zit er nog het een en ander aan vast. Want waarschijnlijk is het zelfs zo dat daar. Het is zelfs zeker dat die plek hier dezelfde plek is als wat later genoemd wordt de dorsvloer van Ornan. Ook wel genoemd Arauna, afhankelijk van of je het verhaal leest in Koning of in Kronieken. De dorsvloer van Ornan of van Arauna. Toen was er dus ook nog geen tempel. Nee, dat klopt, want zo heet het in de dagen van David, denk ik. Ja, in de dagen van David. Er blijkt een dorsvloer te zijn op dezezelfde plek, bovenop deze berg. Dat veronderstelt dan dat er een stuk gladde rots geweest moet zijn om op te kunnen dorsen. Daar heb je dus een beetje een redelijk vlakke vloer voor nodig om te kunnen dorsen. En hoogstwaarschijnlijk is die vlakke vloer inderdaad de top van deze berg Moria, waar dus ook Abrahams altaar heeft gestaan en waar later in de dagen van Salomo verder het grote brandofferaltaar gestaan heeft. En waar nu staat, als alles klopt, en dat is niet 100% zeker, maar waar nu, als alles klopt, de Dome of the Rock staat. We noemen het de rotskoepel. Die gebouwd is over de een of andere rots heen. En we moeten ons wel zwaar vergissen of die rots waar ze het over hebben en waar die moskee overheen gebouwd is. Die rots is gewoon weer de dorsvloer van Arauna, de plek waar het altaar stond, waarop Abraham Isaac offerde. Dus de plek zelf speelt nogal eens een rol in de Bijbelse geschiedenis. Ja, de vaste plek. De plaats van het offer, de plaats van de tempel. De plaats dus ook waar eens de Heer zelf zal wonen. Nee, waar hij al woonde in de dagen van de tempel van Salomo uiteraard. En waar de heerlijkheid des Heren de tempel vulde. De plaats ook waar eigenlijk in de toekomst dan de tempel zou moeten staan. Als het er helemaal over gaat. Hoe dan ook, het is een bekende plek. Het land Moria, de berg Moria. De plaats waar nou eenmaal later de offers gebracht zouden worden. Daarin moest Abraham op weg. En Abraham stond des morgen vroeg op, staat er, vers 3. Zadelde zijn ezel en nam twee van zijn jongeren met zich en Isaac zijn zoon en bovendien hout tot de brandofferaltaar enzovoort. Twee van zijn jongeren wil zeggen twee van zijn knechten, hoor. Twee van zijn jongens, zou ik het Engels zeggen, twee van zijn boys. Ja, dan zijn ze weer zwart als je het zo zegt. He? Dat hoeft nou ook weer niet, maar zoiets, hè. Of in het Frans, twee garçons. Dan zijn het obers vermoedelijk, maar dat komt allemaal zelf. Nee, dat zijn ook maar gewoon jongens, dus hè. Alleen moet je ze zo niet roepen, hè. Hé hey, joh, dat moet je niet zeggen, hoor. Dat gaat niet, hè. Maar jongeren in de Bijbel, dat is later de term die ook gebruiken voor de discipelen. En zo jong waren ze ook niet, maar wel in rang, zal ik maar zeggen. Jonger in rang heet zoiets, en dus ondergeschikten, dat zijn het eigenlijk. Dus hij nam twee van zijn ondergeschikten, van zijn personeel met zich en Isaac zijn zoon. En hout was helemaal klaargemaakt tot brandoffer en hij maakte zich op en ging naar de plaats die hem had gezegd had. Dus hij deed precies wat de Heer hem verteld had. En dan moet ik er meteen op wijzen dat de ezel op een of andere wijze altijd de uitdrukking is van dienstbaarheid, van slavernij ook eigenlijk. De ezel is immers het bekende lastdier. En als je in de Bijbel dat begrip ezel verder volgt, ik weet niet of dit de eerste keer is dat het voorkomt, ik dacht het wel. Maar als je dat begrip ezel in de Bijbel verder volgt, dan zul je zien dat het op een of andere wijze altijd te maken heeft met de wet. Oftewel de mens levend onder de wet, of althans in slavernij, want daar komt het op neer, in dienstbaarheid. Dat kan zijn slavernij van de wet, dat is het ook bijna altijd, maar het kan natuurlijk ook zijn slavernij van de zonde. Dat maakt niet zo veel verschil. In de praktijk zelfs helemaal niks, want wie slaaf is van de wet is slaaf van de zonde. Andersom nog niet, dat ben ik mij bewust. Maar als het wet is, is het zonde ook. En de ezel is dus altijd een uitdrukking van vernedering. Je komt ze vele malen tegen en het is opmerkelijk om te zien dat in de Bijbel de ezels gewoonlijk vastgebonden zijn en losgemaakt moeten worden. Oftewel, of ze zijn los en dan probeert iemand anders ze weer te vangen enzovoorts. Dus altijd iets mee met die beesten die in dienstbaarheid zijn, in slavernij zijn eigenlijk, en die vrijheid nodig hebben of menen nodig te hebben. Nou is dat laatste nooit zo gek. Ze dat menen, want daar hebben ze groot gelijk in. Maar je vindt dus, een bekende voorbeeld is dat van Saul natuurlijk, die de ezels kwijt was, die de ezels aan het zoeken was, en terwijl hij de ezels zocht, werd hij tot koning gezalfd. Onderweg. En toen dat gebeurd was, toen kreeg je de mededeling dat de ezels gevonden waren. Waren weer terecht, was allemaal goed gegaan. Heel eigenaardig. Maar ja, Saul is natuurlijk een beeld van de Heer in zijn eerste komst, zijn komst in vernedering. Dat ik uitliep op zijn dood, net als bij Saul zelf, hè, dat ik uitliep op zijn dood, waardoor werkelijk de ezels bevrijd worden. Want dat is het eigenlijk. Je vindt het nog treffender uitgebeeld bij de zogenaamde intocht in Jeruzalem, waarbij de Heer een ezel laat losmaken die vastgebonden staat ergens. Betfage of zoiets, maar in ieder geval ergens op een van die plaatsjes op de Olijfberg. Er zat een ezel vast, die moesten de discipelen gaan losmaken. En als er gevraagd zou worden, hé, wat mot dat, of zoiets, woorden van die strekking, dan zouden ze moeten zeggen, de meester heeft het van nodig. En dan zou alles kennelijk goed zijn. Dus, en zo gebeurde ook. Wat er later die ezel geworden is, dat weet ik niet. Nee, ik weet het niet. Maar hij zal ze niet nog een keer aan de... Nou ja, dat is een ander verhaal. Maar de ezel is dan een uitbeelding in ieder geval van Israël onder de wet en van de mens in slavernij, in de wet en de zon, onder zon in het algemeen. Wat de ezel nodig heeft is dan ook inderdaad zijn vrijheid. Hij moet ook bevrijd worden. Maar dat is nou precies waar de Heer voor gekomen is, om degenen die in slavernij waren te bevrijden, of degenen die in gevangenschap waren vrijheid te schenken, of hoe het allemaal heten mag. Er zijn een heleboel verschillende uitdrukkingen en even zoveel schriftgedeelten voor waar dat soort zaken besproken worden. Maar in het algemeen zou je ook moeten vaststellen dat de ezel dan een type is, in de eerste plaats van de Heer in zijn eerste komst. Die kwam immers onder de wet, zodat de ezel ook de uitbeelding is van de Heer zelf. Vandaar dat je dan ook niet meer verbaasd hoeft te zijn dat op een gegeven moment de ezel kon praten. Dat was die van Biljam. Hij kon ineens praten. Dat doet hij met die onderkaak, weet je wel. Dat is die onderkaak die later gevonden werd door Simpson, en die versloegen de Filistijnen mee. Zo was dat. Ja, dat is een lang verhaal, kort te maken. En u weet dat een ezel heel goed kan praten, want het enige wat een mens zou moeten zeggen, zegt hij ook inderdaad. Want wat zegt de ezel? Hij zegt, ja, zegt hij. Ja. En al wie die naam aanroept zal behouden worden, zodat er niks verkeerd zal. Hè? Dat is gewoon de naam van Jehovah die hij uitspreekt. Ja. Ja, in het Nederlands is het ja, maar dat is precies hetzelfde, want het is toch opmerkelijk dat onze, dat de Nederlandse bevestiging, hè, ja, dat dat niks anders is dan als de Hebreeuwse naam voor Jehovah. Nou, dat is toch de waarheid, de bevestiging. Het is heel vreemd dat die dingen door allerlei talen heen een rol blijven spelen. Nou, hoe dat ook zij, de ezel dan is een uitbeelding van de Heer in zijn eerste komst en die zijn leven onder de wet in het algemeen. Maar speciaal dus van de Heer in zijn eerste komst. En dan staat er, en dan twee van zijn jongeren mee en Isaac zijn zoon. Ja, natuurlijk. En hij kloofde hout tot het brandoffer. Dat was een boel werk, maar dat heeft hij wel gedaan. Want als u mij vraagt, is ook het kloven van hout een uitbeelding van het leven onder de wet. En ik denk dat die jongeren, waarover hier gesproken wordt, die twee, dat die ook een uitbeelding zijn van Israël onder de wet. En dat het daarbij gaat, in ieder geval, om de twee in de 10 stammen van Israël. Het volk. Weet je, die twee kudden die samen het ene volk zouden zijn. Ik denk dat het daarover gaat. Dat het hele plaatje een plaatje is van Israël in de dagen van de wet. Want dan kom je terecht bij, en maakte zich dus morgen vroeg op, dus een beeld van de uittocht uit Egypte. Bij die gelegenheid worden die termen ook gebruikt, bij de intocht in Canaan trouwens ook. En dat is bij de aanvang van de bedeling van de wet. Ze maakte zich dus morgen vroeg op. Nou, de ezel, dat heb ik al gezegd, een beeld van dienstbaarheid. Twee van zijn jongeren, jongeren zijn dienstknechten, want dat is gewoon een van de woorden ervoor. Twee van zijn jongeren. Maar ze horen bij elkaar, ze worden niet verder apart vermeld. Dus ik denk dat ze een beeld zijn van Israël zelf, de 210 stammen. En dan met Isaac zijn zoon. En hij kloofde hout ten behoeve van een brandoffer. En dat is zwaar werk. Dus dat is ook dienstbaarheid. Dat is ook een beeld van het werk van de wet enzovoorts. Nou, en dan hij maakte zich op. Hij ging naar de plaats die hem God gezegd had. En dat is ook de situatie onder de wet. Het moet leiden naar een bepaalde plek en naar een bepaald tijdstip. Het aardige is dan dat vervolgens in vers 4 gezegd wordt, aan de derde dag, toen hief Abraham zijn ogen op, wat ik nog altijd een aardige uitdrukking vind, hij hief zijn ogen op. Nee, hij sloeg ze op, dus nog gekker. Ik vind het nog een vreemde uitdrukking, niet dan. Maar goed, hij hief zijn ogen op, hij keek eens om zich heen, betekent dat, en zag die plaats van verre. Dat is vers 4, aan de derde dag zag hij die plaats van verre. En zo hoort het ook. Want de derde staat altijd voor de belofte. Dat is zo. De drie betekent dat er een belofte in het spel is. En vanaf de, als iets beloofd is, dan zie je die dingen dus van verre. Het zijn genadig trouwens dat zulke dingen, dezelfde uitdrukkingen, niet dit vers, maar dezelfde uitdrukkingen, gebruikt worden ook in Hebreeën 11... Waar staat, in Hebreeën 11, over Abraham, Isaac en Jacob, en zo, in vers 13, daar staat, deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien, en geloofd, en omhelst, en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Met andere woorden, ze hebben de belofte niet verkregen, dat wil zeggen, hem was al beloofd, maar de vervulling van de belofte hebben ze dus niet verkregen, maar hebben dezelfde van verre gezien. En dat van verre zien wil dus zeggen dat het beloofd is en dat men het in de toekomst zou krijgen, dat het in de toekomst naderbij gebracht zou worden. En dan vind je precies dezelfde termen bij elkaar, alleen in een wat andere situatie. Iets ander verband, maar niet zoveel, want het gaat hier om precies dezelfde dingen. Abram op de derde dag zag die plaats van verre, maar die derde dag is helemaal een uitbeelding van de belofte, van de bedeling der belofte, en van daaruit heeft men het uitzicht op de plaats waar eenmaal het brandofferaltaar zou staan en waar het brandoffer, het echte brandoffer, ooit zou gebracht worden. Dat is gewoon zo. En dat betekent in de praktijk heel concreet dat men vanuit de derde bedeling, dus vanaf de belofte van Abraham, uitzicht had op de zoon van Abraham die ooit geofferd zou worden. Want daar gaat het om. Aan Abraham werden deze dingen beloofd en onder het nieuwe verbond en dus via Christus, het ware zaad van Abraham, de echte Isaac, zouden deze dingen ook vervuld worden. En dat is eigenlijk wat in vers 4 staat. Je kunt toch moeilijk zeggen dat vers 4 van historisch belang is of zoiets. Zo van, we waren 3 dagen onderweg en toen kon hij de plek al zien. Hè? Zo van, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Zo was het niet. Hè? Nee, dat is typologische betekenis uiteraard. Aan de derde dag hief Abraham zijn ogen op. Dat betekent eigenlijk dat hij zijn ogen naar de hemel sloeg. Maar niettemin, hij zag die plaats van verre. De berg, Moria. En zo gaat het ook nog steeds. Als men naar Jeruzalem trekt, kan men dat van verre zien liggen. In de psalmen lees je daar ook nog eens een paar keer over. En Abraham zei tot zijn jongeren, blijf gij hier met de ezel. Zie je wel, de jongeren worden geassocieerd met de ezel. Want beide zijn een uitbeelding van de situatie onder de wet. Dus blijf gij hier met de ezel. Zij gingen niet verder. Dat wat onder de wet is, gaat überhaupt nooit verder. En zij die onder de wet leven, zijn tot vandaag aan de dag nog niet bij brandoffer gekomen. Nee, ik bedoel Israël in principe. Hè? Leven nog steeds onder die wet. Zijn nooit gekomen tot de ware Isaac, tot de Heer Jezus Christus. Degene die zichzelf goden onstraffelijk opgeofferd heeft. Dat is de uitdrukking dan uit de Hebreeënbrief. Maar in tegendeel, ze zijn onderweg gestopt, ze zijn blijven staan en dat was het dan. Dat is wat hier uitgebeeld wordt. Deze twee lui blijven achter. Nou. Dus blijf gij hier met de ezel, werd tot die twee gezegd. En ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. Hij komt dus wijzen. En als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. En dan moet u bedenken, het is 3 dagen, dan ziet men de plek van verre. En dan zegt Abraham, oké, jullie blijven hier. Dat wil zeggen, nou begint de 4e dag. Maar dan blijven die 2 jongeren en die ezel, die blijven staan. Want in de 4e dag zelf, in de 4e bedeling zelf, onder de wet namelijk, is immers geen vooruitgang. Dat leidt immers tot niks. Maar vanuit de 3 gaan Abraham en Isaac inderdaad verder en komen zo ook inderdaad in de plaats die zij van verre zagen. Nou, dat is eigenlijk het verhaal. Ik heb het al vaker uitgelegd. Het verhaal namelijk dat het verbond met Abraham en dus de belofte en dus de bedeling van de belofte zijn rechtstreekse voortzetting heeft, niet in de bedeling van de wet, want dat is niet zo, maar want van de 3 springt men rechtstreeks over naar de 5. En de 4 wordt gepasseerd. De 4 hoort er niet bij, staat gewoon stil. En dat is wat je ziet, die 2 jongeren samen met de ezel. Heb je dat wel eens uitgelegd? Je hebt het in de... die allemaal bestaat. Groetjes van de jeugdkerk. Nou, groeten terug, zeg. Pak dan even een krijtje. Dit is namelijk in de Bijbel al de verband tussen de 3... de 5 en de 8. En zelfs als je in het Nederlands die cijfers ziet staan, wat in feite Arabische cijfers zijn, Kun je dat nog zien? He? Want dat een 3 ooit een 8 zal worden, dat zit er wel in natuurlijk. Want een 3 is ook maar gewoon een onvoltooide 8. Een 3 moet een keer een 8 worden. En soms wordt hij het ook, en soms is een 3 ook een 8, is het nou hetzelfde. Want bijvoorbeeld de opstanding van Christus ten derde dagen, dat is die beroemde derde dag waar het altijd over gaat, was volgens andere wijze van tellen inderdaad een 8e dag. Een eerste dag van de nieuwe week, namelijk een 8e dag, de dag na de Sabbat. Dus 3 en 8 vallen sowieso uiteindelijk samen. Maar dat komt omdat de 8 de vervulling brengt van de belofte die vast ligt in de 3. Kijk, als je zo'n 3 hebt, dan belooft dat wat. He? Dan zal ik het eens netjes schrijven. He? En dan belooft dat. Het belooft namelijk dat het ding nog eens een keer dichtgaat. De tekening gecompleteerd wordt. En dat het inderdaad een 8 wordt. Hm? En het aardige is dan dat een 5 ertussenin. Een 5 is ook, maar een halve 3. Kijk maar. 3 is een half 8, maar een 5 is een halve 3. Zo namelijk. En een halve 4. Een 4 is een kruisje, immers. En dat is een half kruisje. Dat zijn met 2 poten van de 4 poten. Dat wil zeggen, nou, die komt wel degelijk. Die zou op zo'n 4 moeten komen. Maar in plaats daarvan komt er een 5. Want in deze reeks wordt gesprongen van 3 naar 5 naar 8. Dat is trouwens ook een beroemd getal door 358, overigens. Maar dat even terzijde, anders dan verdwaal ik nou. Maar van 3 kom je naar een 5, dat er 4 moeten zijn. Wel, er zit iets van de 4 in, maar toch wordt het wat anders. En het leidt naar een 8 toe. En dan zegt hij, dat is leuk, dat is in het Nederlands. Maar dan zeg ik, dat is niet Nederlands, dat zijn Arabische cijfers. Dus het zijn toch Semitische figuren. Het is wel degelijk verwant aan het Hebreeuws. In het Hebreeuws heb je dit. Even kijken of ik even een korte krijtje heb. Ja. In het Hebreeuws heb je een 3 die loopt zo. En dan hier zo'n streepje, zo. Goh, in één keer, hè? Zonder te oefenen. En de gedachte is dan dat je die lijn die van boven komt naar beneden. En daarna heb je een klein lijntje wat schuin naar boven loopt. En wat tegen die andere lijn aan hangt, maar hij raakt hem niet. En dus belooft hij wat. En hij belooft dan dat hij zal sluiten ooit. Eigenlijk is dat ook een 3, want die onze 3 was worden gemaakt, dan is het dit. Daar zit het dus ook in, op een of andere wijze. Het is altijd herkenbaar op een of andere manier. Maar de Hebreeuwse 3, dit ding dus hier, die heeft, er zijn dus 2 lijnen, 2 los van elkaar staande lijnen die elkaar net niet raken. Die van beneden naar boven loopt, het kleintje die leunt tegen die grote aan. Dat wil zeggen, is de bedoeling, maar hij raakt hem niet. Zover komt het namelijk niet. Het is nog een belofte. Hij belooft dat hij zal sluiten, maar het is er nog niet. Dan gaan we verder naar een 5. Dan krijgen we dit ding. De eerste lijn is gelijk aan die van de 3, hij is alleen maar breder aan de bovenkant. Maar het is dezelfde figuur. En het oplopende lijntje, waarbij de 3 bij de gimel meteen overhangt naar die neerkomende lijn. Het oplopende lijntje is er bij een 5 ook. Alleen die gaat recht naar boven. Zo. En dan krijgen we hetzelfde verhaal. Hij sluit niet. Nog steeds niet. En je kunt zo met één oogopslag zien dat die 5 een verdere ontwikkeling is van de 3. Maar toch net zo min voltooid. Het blijft dus een belofte. Waarna wij krijgen de 8. En dat is dezelfde lijn in eerste instantie als die van de 5. De opgaande lijn is ook dezelfde. Maar ja, nou weet je wel, hè. Deze sluit wel aan de bovenkant. En het verschil tussen de 5 en de 8 is in het Hebreeuws dan ook slecht te zien. En dat is niet maar een verhaaltje, dat is ook werkelijk zo. Want dat is het gevolg. Het gevolg daarvan is dat men En dat je in de Hebreeuwse namen, in de namen in de Bijbel, in onze Bijbels, hè, dat je die namen soms verbasteringen vindt, want waar een H had moeten staan, dat is een 5, staat er dan soms een CH. En andersom. Andersom trouwens meer. Dat wil zeggen, wat heen nog heet bij ons, dat heet, die heet in werkelijkheid ga nog. Men heeft een 5 gelezen, maar er staat een 8. Maar het lijkt erg op elkaar, je kunt het niet zo goed zien. Daarom beschrijven wij tegenwoordig wat duidelijker, om het goed duidelijk te maken. Denk erom, dit is niet een he, maar het is een geet. Oftewel, het is niet een 5, maar het is een 8. Nou ja, dat zal dan wel. Maar in de praktijk is het verschil ook weer niet zo groot, want we weten allemaal dat de Arabieren bijvoorbeeld onze H, onze alleen maar een zucht, meer uitspreken naar de kant van de CH toe, wat dichter. Ik ken de verhalen, gartelen dank voor Gert Zilverpapier, die weet ik toch niet. Nou, zoiets. Hè? Komt wat dichter te zitten en er is altijd wat verwarring over die H en die G, of die maar de CH. En dan heb je nog de zachte G, heb je er ook nog tussen. Die wordt weer een beetje anders uitgesproken. Zal ik me verder niet aanwagen, hier in Eindhoven. Maar hij varieert dus, er zijn allerlei tussenoplossingen. Maar de gedachte is nog steeds deze reeks. Want de 3 is namelijk wat een gimel, dat is onze letter G. Dat is inderdaad een soort G. En de H, de H is ook een soort G, maar dan een hele zachte. En de G is weer een hele harde. En zo kun je ook wat de uitspraak van de letters betreft zien hoe ze in elkaars verlengde liggen. Het begint met die 3, die gimmel, een Duitse G is het eigenlijk, maar het kan ook een Brabantse G zijn, dus het soort variatie. Uiteindelijk wordt het een 8 en dus wordt het een harde CH, een harde get wordt het dan, maar daartussenin zit er nog een andere en dat is de hele zachte H, die eigenlijk nauwelijks als letter door het leven gaat, omdat het eigenlijk alleen maar een zucht is. Je kunt hem eigenlijk helemaal niet horen. Maar dat is in overeenstemming met de betekenis ook van de getalswaarde, namelijk de 5. Hij is verborgen. In sommige landen is hij zelfs zo zacht dat ze hem uitdrukkelijk niet uitspreken. En dan wordt het een stomme H. Dan wordt een stomme A, hè? Ja. Hé, hey. Oh nee. Maar je vindt dus dezelfde constructie. Hè? Hij sluit niet bij de gimel. Hij sluit ook niet bij de he. En toch is de he een soort vervulling van de gimel. In die bedeling kwestie kun je dat meteen terugvinden. Want die gimel, die 3, staat voor de belofte aan Abraham. De 5 staat voor de vervulling van die belofte aan ons in onze bedeling. En toch zijn ook wij in hopen zalig geworden. Toch is het nog niet vervuld. Toch wacht het nog op vervulling in de toekomst. Wat de 5 betreft zijn beide dingen dus waar. Het kan beschouwd worden als een vervulling van de belofte aan Abraham in het verleden gedaan zit. Dus als een verdere uitwerking van de 3. En toch is het niet echt de vervulling, want ook de 5 heeft een uiteindelijke vervulling in de 8. In de toekomst. De 5 hangt er dus tussenin. Die kun je beschouwen als een vervulling van de 3, maar je kunt dus zeggen hij belooft de 8. Daar zit het dus in. En dat maakt ook onze bedeling en de roeping van de gemeente onder die 5 en in onze bedeling maakt het tot een gecompliceerde aangelegenheid. Omdat je het van twee kanten kunt bezien. Ik zit trouwens nog wat aan vast. Dit is de meest eenvoudige constructie. Die verhouding namelijk 3, 5 en 8. Is de meest simpele constructie van de zogenaamde gulden snede. Hij komt niet precies uit, lang niet. Maar hij wordt zo voorgesteld, 3 verhoudt zich tot 5 als 5 zich verhoudt tot 8. Dat klopt niet helemaal hoor. Maar het komt het dichtst in de buurt in elk geval. Maar daar zeg ik het verder ook niet over. Nee, nou, dat moet ik gaan uitleggen, dat doe ik een andere keer wel. Hè? Hoe dat dan precies zit. Maar de 3 houdt een belofte in zich. De 5 bevestigt die belofte en vervult hem in zekere zin. Maar de 8 is de uiteindelijke vervulling van die belofte. En u ziet dan dat de 4 in het verhaal dan geen rol speelt. Ik heb het wel eens vaker, ik geloof dat ik hier op onze bord gezet heb. Je hebt de 3 die gegeven wordt aan Abraham. Dat wil zeggen, de belofte wordt gegeven aan Abraham. En de belofte wordt later vervuld bij de komst van Christus. Dat is dus inderdaad de 5. moet het opschouwen als vervulling van de belofte. Maar 430 jaar na Abraham, dan begint de vierde bedeling, namelijk die van de wet. De wet is door Mozes gegeven, 430 jaar na Abraham. Maar staat er in Galaten 3, de wet die na 430 jaar kwam, doet de belofte die aan Abraham gedaan is, niet teniet. Voegt er ook niks aan toe, staat er gewoon naast. En van de drie spring je dus gewoon door naar de vijf. En de vier staat ernaast. Dat is een tijdelijke aangelegenheid. Zo hoort het ook. Want alle vieren gaan altijd voorbij. Vier staat namelijk voor alle vergankelijke dingen. Daarom kan de vier nooit de vervulling brengen van de belofte die onder de drie gedaan is. Want de belofte onder de drie belooft namelijk niet vergankelijke, maar onvergankelijke dingen. Daarom is het via deze typologische definitie onmogelijk dat de bedeling van de wet een vervulling zou zijn van de beloften die aan Abraham gedaan zijn. Dat kan nooit. Vier is namelijk tijdelijk, terwijl de belofte er een was met betrekking tot eeuwige dingen. Dus staat de vier apart en gaat voorbij, want het einde der wet is Christus tot rechtvaardiging van ieder die gelooft, zo Abraham. En dat staat in Romeinen 10 vers 4. Het einde der wet is Christus tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. Maar geloof, er komt dan na de wet zo. Zeg maar in wezen is natuurlijk teruggrijpen op Abraham. En dan gaat er om 3. Van 3 ga je naar 5. En van daaruit naar 8, namelijk naar een compleet nieuwe schepping. Want dat is wat de 8 natuurlijk voorstelt. Nou, ik zal proberen de draad weer op te pakken. Er staat dus in vers 4. De derde dag hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. Nou, dan kan er nou even een kruisje bij. Een kruisje, komt er op. Dan een kruisje bij zijn. Voor het tijdstip van de dood en opstanding van Christus. Uitgebeeld hier door het offer van Isaac. En vanuit de 3 zie je die plaats van verre. Dat weet je hier, hè. 3. En dan ziet hij die plaats van verre. En dan zegt hij tegen zijn dichter: dan blijven jullie hier. Ik ga alleen verder. En die dienstknechten blijven hier. Dat is dan een uitbeelding van de bedeling van de wet. Met die ezel en al die dingen weer. Er zit verder geen voortgang in. Dat blijft gewoon zo. Maar Abraham en Isaac gaan verder. En daar staat dan van: blijf je hier met de ezel, ik en de jongen zullen heen gaan tot daar, en als we aangebeden zullen hebben, want er gaat iets gebeuren tot eer van God, dat is aanbidding, dan zullen wij tot u wederkeren. En als je dat op hetzelfde schema uitzet, zal die wederkomst zijn na de dood en opstanding van Christus. Daar komt het op neer, hè? Daar is wederkeren. Daar zullen Abraham en Isaac weer verschijnen. Er is iets bijzonders mee met deze uitspraak, ook wat de geschiedenis betreft, want hij zegt: als wij aangebeden hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. Is dat nou een smoesje van Abraham of hoe zit dat? Want hij weet toch wat hij gaat doen. En er is maar één verklaring voor die uitspraak, en dat is niet dat hij een verhaaltje vertelt, dat hij smoesje vertelt. De enige verklaring hiervan hebben we al gelezen, namelijk in Hebreeën 11. Vers 18. Weet u wel, vers 17 zegt: door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd. En hij, of namelijk hij die de belofte ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd. Tot welke gezegd was: in Isaac zal hij het zaad genoemd worden. Overleggende, dus door het geloof heeft Abraham Isaac geofferd, overleggende, want hier staat bij wat hij erbij dacht. Dat staat in Genesis schijnbaar niet, maar in Hebreeën 11 wel. Overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken. Hetgeen als het ware ook gebeurd is. Want dat is wat er staat in Hebreeën 11, vers 19. Want daar staat: waaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft. Bij gelijkenis, als het ware, bij wijze van spreken, heeft Abraham dus Isaac uit de dood wedergekregen. Zodat Isaac weliswaar niet stierf in Genesis 22, maar voor de typologische verklaring van de geschiedenis stierf hij wel en stond hij weer uit de dood op. Want dat is de gelijkenis, hè? Bijgelijkenis heeft hij beter verkregen. Maar waar het me nu om gaat, is dat er staat, Abraham overlegde dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken, hem weer op te wekken uit de dood. Hij overlegde dus niet in de eerste plaats van, nou misschien zal de Heer nog wel zich bedenken, hetgeen tot op zekere hoogte gebeurde natuurlijk in Genesis 22, maar Abraham overlegde dat God bemachtigd was hem uit de dood op te wekken. Dat moest ook wel, staat er hier ook bij in Hebreeën 11, want het was degene van wie gezegd werd dat hij erfgenaam zou zijn. Hè? In Isaac zal u het zaad genoemd worden. En toch moest hij hem offeren, dan heeft Abraham gedacht dat als God waarmaakt wat hij gezegd heeft, dan moet hij hem, nadat ik hem gedood heb, moet hij hem uit de dood weer opwekken. Kan niet missen. Hetgeen uiteraard ook gebeurd is. En hoe weet de schrijver van de Hebreeënbrief dat? Ja, door God geïnspireerd. Ja, natuurlijk. Zeker wel. Jawel. Maar goed, hoe weet de schrijver van de Hebreeënbrief dat? He? Nee, hoe wist de schrijver van de Hebreeënbrief dat er een tabernakel was met een heilige en een heilige der heiligen en een ark des verbonds, waarvan hij van stuk tot stuk niet wilde spreken? Hoe wist hij dat? Geïnspireerd? Ja, kan wel wezen, maar hij wist het omdat het in het Oude Testament staat. Nou, hoe wist u dus dat Abraham overlegde dat God machtig was hem uit de dood terug te geven, deze Isaac? Wel eenvoudig, omdat er staat dat Abraham zegt tot zijn personeel: blijf hier, we komen zo terug. Abraham had het helemaal uitgerekend. Hij had bedacht dat de Heer hem alweer uit de dood zou opwekken. En dat is de conclusie die de schrijver van de Hebreeënbrief, Paulus denk ik, blijkbaar trekt. En dat zouden wij dus ook moeten doen. Dat is niet een smoesje, maar dat is een uitdrukking van Abrahams geloof. We zullen wederkeren, want in Isaac zou het zaad genoemd worden. En als Isaac sterft, dan kan het alleen als hij weer opstaat uit de dood. En dat Abraham geloofde in de opstanding uit de dood, en dat hij geloofde in leven uit de dood in het algemeen, dat blijkt niet alleen hier, maar dat blijkt ook uit een andere uitspraak in het Nieuwe Testament, namelijk in Romeinen hoofdstuk 4. Want daar staat van Abraham dat hij vader is van alle gelovigen. Vers 16. Dat is de betekenis van zijn naam ook, hè? Vader van vele volkeren. En dan staat er in vers 17 dat hij geloofd heeft in die God die de doden levend maakt en die roept dingen die niet zijn alsof zij waren. En van Abraham staat dat hij tegen hoop op hoop, tegen alle verwachting in dus, geloofd heeft dat hij zou worden een vader van vele volken volgens hetgeen gezegd was, alzo zal uw zaad zijn. En niet verzwakt zijnde in het geloof heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt dat alreede gestorven was, alzo hij omtrent 100 jaar oud was, nog ook dat de moeder in Sara verstorven was, en heeft aan de beloften Gods niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. En ten volle verzekerd zijnde dat het geen beloofd was, hij ook machtig was om te doen. Nou, dan staat het toch wel een paar keer zo, hè? Abraham geloofde dus in een God die leven geeft uit de dood. Het schriftgedeelte van Romeinen 4 eindigt dan ook met te zeggen dat de Heer Jezus Christus is overgeleverd om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dat is de inhoud van ons geloof ook. Namelijk, wij geloven ook in een God die de doden opwekt en die in ieder geval zijn eigen zoon, de Heer Jezus Christus, uit de dood heeft opgewekt. En deze geschiedenis van Isaac is daar een uitbeelding van. Van nog wat meer overigens, maar daar gaat het nou nog niet over. Dus, we zullen wederkeren, zei Abraham. En Abraham nam het hout van de brandoffer. Ik heb al gezegd, dat is het resultaat van de werken der wet. Hout gooien en stoppelen, weet je wel, dat zijn toch de werken van de mens die je niet zou moeten doen eigenlijk, omdat ze verbrand worden. Van de werken der wet. Hout gooien en stro. En nam het hout als brandoffer en legde het op Isaac, zijn zoon. Isaac moest het dus dragen. Dat betekent dat Isaac als het ware onder de wet geplaatst werd. Maar Isaac is zoals bekend een type van de Heer Jezus. Die kwam onder de wet. Galaten 4, dat hebben we eerder ook al eens gelezen in verband met Isaac en Ismaël. Die kwam onder de wet om degenen die onder de wet waren te verlossen. Dus het brandoffer, het hout van de brandoffer werd gelegd op Isaac. En eigenlijk, je kunt natuurlijk veel concreter nog zeggen, het hout van het brandoffer is hetzelfde als het hout van het kruis, wat gelegd wordt op de Heer Jezus, die zelf zijn kruis droeg. Het heeft heus dezelfde betekenis hoor, het hout. En dan staat er, en Abraham nam het vuur en het mes in zijn hand en zijn beiden gingen tezamen. Het eigenaardige is dat vuur weliswaar staat voor een oordelende werking, maar vuur is tegelijkertijd ook een beeld van nieuw leven. Vuur maakt een eind aan het oude en brengt het nieuwe, is eigenlijk de gedachte. Bij vuur, in vuur verbranden, hout, hooi en stro, 1 Korinthe 3. Maar door hetzelfde vuur komen ook goud, zilver en kostelijke stenen in de openbaarheid. Als je een speld zoekt in een hooiberg, moet je de hooiberg dus in brand steken, dan weet u dat. Dan ga je de speld over als het mee zit. Als het niet al te heet geworden is. Hoewel het een paardenmiddel is natuurlijk. Maar. Nou. Maar dat is de gedachte. Hout, hooi en stro verbrand. En goud, zilver en kostelijke stenen doorstaan het vuur. Dus vuur heeft alles te maken met dood en opstanding. En het mes ook, wat hier genoemd wordt. Want het mes, dat is wat gebruikt wordt om het oude weg te nemen. Het mes is wat. Ja, dat is een raar praatje natuurlijk. Maar het. Hè? Weet je wat er komen gaat? Ja. Dat hoef je niet meer te vertellen. Het mes wordt namelijk gebruikt bij de besnijdenis. En bij de besnijdenis wordt de vooruit weggenomen. Dat wil zeggen, het oude wordt weggenomen. En het nieuwe wordt openbaar. Daar gaat het ook om. Dat wat verborgen was, komt in de openbaarheid. Dat is wat met bij de besnijdenis gebeurt. Hoewel het woord openbaarheid mij toch wat misplaatst lijkt te zijn. Maar zo heet het nou immers in de Bijbel. Hè? Een besnijdenis die in het openbaar gebeurt. Hè? Nou. Dus zowel vuur als mes zijn een beeld van dood en opstanding. En dat had Abraham bij zich, zodat je weer uitgebeeld vindt dat Abraham geloofde in de opstanding. En toen sprak Isaac tot Abraham, en nou komt het eigenaardige. Nou blijkt Isaac niet te weten wat er gaat gebeuren. En Isaac is een type van de Heer Jezus, zodat je uit het verhaal zou moeten besluiten dat de Heer Jezus zelf ook niet wist wat er ging gebeuren. En dat was ook zo. Dat was ook zo. Ja. Heeft het moeten leren? In ieder geval is het zo dat er staat, toen sprak Isaac tot Abraham zijn vader en zeide, mijn vader. En hij zeide, zie, ik ben mijn zoon. En hij zeide, zie het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zeide, God zal voor zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Let op dat dit voorzien een verwijzing is of variant is op de naam Moria. Jehovah zal voorzien. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. En dat voor, dat moet je eigenlijk ook nog weglaten. Dat wat wij opvatten als voorzien, dat heet gewoon zien. Hij zal wel zien. Betekent dat. Maar wij weten dat niet meer, maar de uitdrukking hij zal wel zien betekent hij zal wel voorzien. Hij zorgt wel dat het er komt. Hij zal zien betekent dat hij zal zien. En hij kan het alleen zien als het er is. Dus God, de voorzienigheid, is niet alleen degene die alles ziet, maar die ook zorgt dat het er is. Dat is een dubbele betekenis van de term die wij eigenlijk niet meer kennen, helaas. Maar Jehovah zal zien is hetzelfde als Jehovah zal voorzien. Nou, dan staat er. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden tezamen. Dat is waar, maar er is meteen mee gezegd dat Abraham een type is van God zelf. Want hij voorzag in het lam, want het lam was Isaac. En als de zoon dus aan de vader vraagt hoe gaat het, dan zegt de vader, nou het komt wel goed. En Isaac heeft daaruit moeten leren hoe het zou gaan. Hoe dat gebeurde staat er allemaal niet eens bij, dus daar hoef ik ook niks over te zeggen. Maar toen Abraham hem vastbond, want daar staat er, Hij bond zijn zoon Isaac in vers 9. Toen Abraham Isaac vastbond op dat altaar, moet Isaac toch geweten hebben hoe het zat. En misschien heeft hij het sowieso wel geweten. Maar de woorden die hij spreekt getuigen van het tegendeel. Dat betekent dat hij heeft moeten leren hoe het was. En dat is van belang, omdat dat ongetwijfeld ook het geval was bij de Heer Jezus zelf. Die heeft moeten leren hoe het was en hoe het gaan zou. Wie hij was en waartoe hij gekomen was. Hij heeft zich ook moeten afvragen, wat doe ik hier en waarom heb ik het hout op mijn schouders? Of waarom heb ik dit te dragen? En dan heb ik het niet speciaal over de kruisiging, maar dan heb ik het over veel eerder natuurlijk. Het gaat bij het hout niet alleen maar om het kruis. Het gaat om de hele situatie onder de wet in het algemeen. Wij lezen daar niet al te veel over. Maar we lezen er dan toch op zijn minst over dat de Heer, net als u en ik, in onwetendheid werd geboren. Wat had u dan gedacht? Ja, een mens zoals wij staat er, hij is ons in alles gelijk geworden. Doch hij kwam niet tot ongeloof. Er staat dan nog uitgenomen de zonde. Maar dat betekent het, hij kwam niet tot ongeloof. Maar hij is ons verder in alles gelijk geworden. Dat betekent dat hij in de wieg net zo onwetend was, in de kribben dan, als wij. En dat betekent dat hij uit de schriften heeft moeten leren wie hij was. En zijn moeder zal het hem ook verteld hebben. Maar ja, mijn moeder heeft het mij ook verteld. Dus dat vind ik niks bijzonders. Hè? Zo gaat het nou eenmaal. Hè? Dat hoor je van je ouders. Als alles goed gaat. Nou. En van de Heer Jezus staat dat er ook. En het meest belangrijke is daarbij het bekende vers. Want het is een bekend vers naar ik hoop. Uit Hebreeën 5. Waar staat van Christus dat hij in de dagen zijns vleeses, 5 vers 7 van Hebreeën, dat hij in de dagen zijns vleeses, dat wil zeggen de dagen dat hij als mens op aarde leefde, dat hij in de dagen des vleeses gebeden en smekingen heeft geofferd. Ik laat de tussenzinnen een beetje weg, want ze moeten het vers helemaal uitleggen. Maar dan staat er in vers 8 dat hij, hoewel hij de zoon was, gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. De moeilijkheid van het vers verdwijnt al voor een groot deel als u beseft dat gehoorzaamheid een synoniem is voor geloof. Dus hij heeft geloof geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Daarna is het niet zo moeilijk meer, want de gedachte is dat degene die lijdt vanzelf zijn hoop en dus zijn vertrouwen stelt op de Heer. Waar zou je anders op moeten vertrouwen? Lijden wil immers zeggen dat men nergens op vertrouwen kan. Daaruit ontstaat het lijden. En dus uit dat lijden, met een lange ei vanzelfsprekend, ontstaat geloof, vertrouwen op God. En van de Heer Jezus staat dat hij dat heeft geleerd. Nou, dat is maar waar het om gaat. Hij heeft moeten leren wie hij was. Hij heeft moeten leren zijn vertrouwen te stellen op zijn God. En bovendien staat er een paar hoofdstukken verder dat hij het kruis heeft gedragen en de schande vraagt vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Iemand heeft het hem verteld. Hij heeft het ergens uit geleerd. In de eerste plaats natuurlijk uit de schriften zelf. En dus uit het woord Gods. Dat is ook trouwens wat de Heer in het Johannesevangelie verscheidene malen zegt. Namelijk dat hij alle dingen die hij zei, sprak, had hij de Vader horen spreken. En alle dingen die hij deed, had hij de Vader zien doen. En er staat zelfs bij waar en wanneer. Namelijk in het Oude Testament. Dat staat er gewoon bij. En dat het zo is, dat is helemaal geen nieuws. Want dat gebeurt me hier niet. Maar in andere plaatsen zitten de mensen me dan aan te gapen van wat staat hij me nou te vertellen. He? Nou, dat weet iedereen al lang. Want wat deed de Heer toen hij 12 jaar was, bijvoorbeeld? De schriften bestuderen. En toen hij 13 was, nog de schriften bestuderen. En toen hij bijna 30 was, was er nog steeds van dat front geen nieuws. Neem me niet kwalijk dat ik zo'n uitdrukking gebruik, maar niettemin, er viel niks nieuws over te vertellen. Totdat hij 30 jaar was en zijn openbare optreden begon. begon met zijn doop enzovoorts. En toen begonnen ze openbaar optreden. Zodat hij in ieder geval vanaf zijn 12e tot zijn 30e bezig is geweest met de bestudering van de schriften. En uit de gebeurtenissen van zijn 12e levensjaar mag je rustig concluderen dat hij dat daarvoor ook al gedaan had. De 12-jarige Jezus in de tempel, heet het dan, hè? Zijn die opschriften dan. Hè? Ja, ja, toen was hij bepaald niet ongeschoold. Dus, wat heeft hij gedaan? De schriften onderzocht. En daarna zei hij ook, je moet de schriften onderzoeken, zei hij. Hoe leest gij? Onderzoek de schriften, want deze zijn er die van mij getuigen. Maar lees er maar gerust bij, onderzoek de schriften, deze zijn er die van mij getuigen, maar ze hebben ook aan mij getuigd, van mij. Dat wil zeggen, die heeft over zichzelf gelezen in de schriften en zo wist hij wie hij was. En later demonstreert hij dat in anderen, aan de Emmausgangers bijvoorbeeld. Hè. En later zien, beginnende bij de wet en de profeten, alles wat met Christus verband hield, dat de Christus moest lijden en al zo zijn heerlijkheid ingaan. Etcetera, etcetera. Dus inderdaad, hij wist eerst niet en later wel. Bovendien, wat zou zijn geloof anders voor ons betekenen als het niet net als het onze gebaseerd was op de schriften? Dat is gelezen in het woord. En bovendien, dat staat er ook. Want in het, ik wil zeggen, het verdere gedeelte, nee, dat klopt niet. Maar ik heb het goede wel voor me. Hebreeën 10, daar zegt, daar gaat het over de Heer. En daar wordt hij geciteerd. En dan staat er in Hebreeën 10, vers 7. Toen sprak ik, zie ik kom. In het begin des boeks is van mij geschreven om uw wil te doen, o God. En dat is precies de Heer Jezus die kwam om de wil Gods te volbrengen. Daartoe moest hij mens worden hier op aarde, maar de consequentie daarvan was dat hij op aarde gekomen niets meer wist van wat hij daarvoor wist. En dus op aarde heeft moeten leren wie hij was, opdat hij zijn roeping ook inderdaad zou vervullen. En tegen de tijd dat vervuld was, in Johannes 17 namelijk, in het hogepriesterlijk gebed, bidt hij dan en zegt, Vader, ik heb gedaan wat ik moest doen. En hij zegt, en nu is de tijd gekomen, hij zegt, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Dat wist hij dus ook. Waarschijnlijk niet uit herinnering, nou waarschijnlijk, dat is wel zeker niet uit herinnering, maar wel uit de schriften. En dat was dan Johannes 17, vers 4, waar de Heer zegt, ik heb u verheerlijkt op de aarde, oftewel, ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En dus, vers 5, en nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf en met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was, en wat er verder volgt. En dat is het dan maar. Maar hij heeft deze dingen moeten leren uit de schriften. En dat is wat we bij Isaac tegenkomen in Genesis 22. Namelijk, Isaac zegt, hoe zit dat nu? Wij missen één offer. En dan zegt de vader, God zelf zal voorzien in een offer. En zo is het ook gebeurd, maar het offer zou Isaac zelf zijn. En bij nader inzien veranderde dan toch nog even wat. Maar niettemin blijft het overeind. Isaac is zelf het offer, zoals de Heer Jezus dat ook inderdaad zou zijn. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, heet dat in vers 8. En als dan later gezegd wordt, men noemde die plaats, de Heer zal het voorzien. En daarom wordt nog steeds gezegd, op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Dan is de vraag, waarin wordt voorzien? Wat wordt er voorzien? Waar zorgt God voor? En het is nog altijd hetzelfde. Hij zorgt zelf voor het offer. En dat is ook de strekking van de Hebreeënbrief. Dat God zelf voorzien heeft in een offer. Eenmalig en ook inderdaad afdoende. Dat wil zeggen, een offer dat volkomen kan zalig maken. En daar kon de mens niet in voorzien via de wet. Maar daar kon God in voorzien via de Heer Jezus Christus. Waarvan Isaac dan een type is. En daar staat dus ook treffend. Zeker twee keer. En zij beiden gingen samen. Het einde van vers 6. maar ook het einde van vers 8, waar Abraham zei: God zal zichzelf een lam te brandoffer voorzien, mijn zoon. En dan staat er: zo gingen zij beiden samen. En als je een beetje wat gelezen hebt ooit in het Johannesevangelie, weet je dat je het daar opnieuw tegenkomt. Ze gingen samen. God sprak en de Heer Jezus sprak. En al wat de Heer Jezus deed en sprak, deed hij in opdracht van zijn hemelse vader. En waar de Heer was, daar ging zijn hemelse vader met hem mee, enzovoorts. Zo gingen die beiden tezamen. Maar wel naar dezelfde plek, namelijk, nou ja, dezelfde plek, niet letterlijk natuurlijk, maar naar Moria, oftewel naar het altaar. Daar laten we het eerst bij, want het is tijd voor de pauze. Wij gaan weer terug naar Genesis 22. We zijn terechtgekomen bij vers 9 van Genesis 22, waar staat: en ze kwamen ter plaatse die hem God gezegd had. Let nou even op dat in vers 2 staat: op een van de bergen die ik u zeggen zal. En hier in vers 9 staat: ze kwamen ter plaatse die hem God gezegd had. In vers 2 staat weliswaar Moria, maar in vers 12, of het was het, vers 14 blijkt pas dat het toen pas die naam kreeg. Dus het bleef een plaats waarvan de naam niet bekend was. En dus wordt het zo beschreven: ze kwamen ter plaatse die hem God gezegd had, en Abraham bouwde al daar een altaar. En hij schikte het hout om bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te doden. Slachten, vertaalt men dat dan natuurlijk. En dan staat er: maar de engel des Heren riep tot hem van de hemel en zeide: Abraham, Abraham. En hij zeide: zie, hier ben ik. Toen zei hij: strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat gij God vrezende zijt en uw zoon uw enige van mij niet hebt onthouden. En dat betekent dan dat in de geschiedenis weliswaar niet, maar in de typologie wel, Isaac gedood wordt. En dat Abraham zijn zoon Isaac dus als uit de dood weder verkrijgt. Dat moet je er vooral bij nemen. Want er staat er niet voor niks expres nog bij in Hebreeën 11. Want voor de typologie werd hij niet gespaard, maar in tegendeel, hij werd gedood, maar hij stond weer uit de dood op. Dat is wat de strekking van het verhaal is. En dan staat er: toen hief Abraham zijn ogen op, alweer in vers 13. Dat is in vers 3 dus. Hij hief zijn ogen op. En dan staat er: en zag om en ziet. Want de Heer zou zien en voorzien. En Abraham zag hier en ziet. Achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. Dus er wordt toch één gedood, maar het is dan die ram. En die heet Isaac voor de gelegenheid dus eigenlijk. En Isaac zelf leeft. Zodat hier wel degelijk een offer gebracht wordt. Alleen nu weer met een dier in de plaats van een mens. Zo zou het later gaan onder de bedeling van de wet ook, uiteraard. Nou, die ram is dus een type van deze Isaac. En zoals Isaac liep met het hout op zijn schouder, dus met een last, met een juk, zo je wilt. Dat is uitbeelding van zonde en wet in het algemeen. Zo vinden we iets dergelijks bij deze ram vermeld. Want er staat: hij was verward in de struik. Hij zat vast met zijn hoornen. Dat is ook een beeld van slavernij. Vastgeraakt met zijn hoornen. En dat is opmerkelijk, want de hoornen zijn juist de uitbeelding van macht en van koningschap. Maar daar kwam niet zoveel van terecht. Dat was hij kwijtgeraakt. Hij was vast blijven zitten in een verwarring. En ook dat is aardig dat het er staat: verward in de struiken, in de verwarde struiken. Want verwarring, dat is eigenlijk Babel. Dat is Babel. Verwarring is Babel. Babel betekent namelijk verwarring via de Hebreeuwse vertaling van de naam. En Babel is weer de moeder der hoererij en de gruwelen der aarde. Dus die verwarring is altijd een uitbeelding van alle godsdienstige, maar ook alle politieke streven enzovoorts van de mens. Alles wat de mens maar, en ook cultureel vooral, alles wat de mens maar probeert tot stand te brengen, dat is Babel. Maar dat blijkt verwarring te zijn. En dat is natuurlijk ook dus een grote chaos waarin de mens verstrikt niet alleen kan raken, maar gewoonlijk ook verstrikt raakt. Als Babel, maar hier uitgebeeld door verwarring. Ik kwam trouwens vandaag nog over een andere schriftplaats heen. Dat is Engels. I came across. Ik kwam over een andere schriftplaats heen. Dus Jesaja 58, wat was het? 58, vers 59, vers 58. Waar de Heer zegt, Jesaja 58, vers 6, tot Israël: is dit niet het vasten dat ik verkies, dat gij losmaakt de knopen der goddeloosheid? Dat gij losmaakt de knopen der goddeloosheid. Vasten is immers dat je iets niet doet of iets loslaat. En de Heer zegt, nou, het vasten wat ik verkies is het loslaten van de goddeloosheid. Losmaken van de knopen der goddeloosheid. En dan moet u niet denken dat knopen dus betekent vloeken, zoals het moet Nederlands bargoens. Hè? Een knoop is een vloek, dat weet u toch, hè? Een knoop is een vloek. Nee? Als iemand een paar knopen laat horen, dat is een vloek. Ja, knoop is vermoedelijk een eufemistische uitdrukking voor een vloek, maar dat is het niet. Het zijn niet vloeken der goddeloosheid, het zijn knopen, echt knopen der goddeloosheid. Dat betekent dat men ermee vastgebonden is. Ja, men is namelijk vastgebonden aan banden des juks. Dat staat verder in het vers, hè. Dat staat dat gij losmaakt de knopen der goddeloosheid, dat gij ontdoet de banden, dat zijn die knopen dus, de banden des juks, en dat gij vrij loslaat de verpletterden. Dat wil zeggen, alle die een zware last te dragen hebben, dat is nou even onder verpletterd. En alle juk verscheurt. Dat juk, die last en ook de goddeloosheid in dit vers zijn allemaal een uitbeelding of een beschrijving van wat de wet is voor een ding. Dus namelijk tot bevrediging van het vlees heet zoiets, maar niet tot eer van God. Maar de knopen der goddeloosheid zijn niet alleen maar banden. Knopen wil ik zeggen dat de banden in verwarring zijn, maar er is verward geraakt. Dat zijn knopen. Knopen is niet alleen vastbinden. Knopen wil zeggen dat er verwarring is. Een verwarring waar men dan niet meer uitkomt. En u weet het, er was een ene meneer, er was Lex de Groot, die hakte hem door. Alexander de Grote, ja. Die hakte hem door. De Gordiaanse knoop. Het was geloof ik zo dat hem gezegd werd, wie die knoop zou ontwarren, die zou, weet ik veel, de wereld beheersen of iets dergelijks. Het is natuurlijk ook zo, wie de verwarring kan opheffen, die heerst over de wereld natuurlijk. Hè? En die politiek, maar roepen om duidelijkheid, vind ik altijd leuk. Hè? Roepen om duidelijkheid, dat betekent per definitie dat die er dus niet is. Dat klopt precies, dat is gewoon een Gordiaanse knoop. Die moet je gewoon doorhakken. Het zwaard gaat erin. Dat klopt ook, want het zwaard wat erin gaat, dat is het woord van God. Uiteraard, die hakt de knoop door. En degene die dat doet, de Heer zelf dus, is degene die inderdaad de wereld aan zich zal onderwerpen. Nou, dat is even een verhaal apart. Maar niet met knopen zijn verwarring, daar gaat het om. Ze moeten ontward worden, oftewel doorgehaakt worden. Maar het is tegelijkertijd een uitbeelding van Babel. Alexander de Grote hakte dan ook de Gordiaanse knoop door, was die knoop eruit, maar daarna kwam hij in Babel terecht. Toen had hij dus weer een knoop, want Babel is immers verwarring, daar ging hij dus dood. En toen werd Alexander de Grote erg klein. Goed. Genesis 22, gaan we naar terug. Er was een ram verward in de struiken. Hij zat daar vast met zijn horens. Van zijn macht, van zijn horens namelijk, kwam verder niks terecht, want hij was in die verwarring geraakt. Dat is de situatie in de wereld en meer speciaal onder de wet. En Abraham ging en nam die ram en offerde die ten brandoffer in zijn zoons plaats. Dus het bleef zo dat de Heer zelf in een lam zou voorzien. Dat gebeurde hier ook. Het was een ram. Dat wil zeggen een mannelijk lam. Ik zou niet weten waarom niet ook een lam zou kunnen zijn. Maar in ieder geval van een mannelijk geslacht. De Heer zou daar daadwerkelijk in voorzien. En daarom wordt als spreekwoord gebruikt. Ik neem tenminste aan dat als spreekwoord bedoeld is. In vers 14, op de berg des Heren zal het voorzien worden. Ik weet niet hoe men die uitdrukking in Israël gebruikt heeft, maar ik neem aan dat het inderdaad in overdrachtelijke betekenis gebruikt werd. En dan was het dus een spreekwoord. De Heer zou ook inderdaad voorzien, en de Heer heeft voorzien zelf in de Heer Jezus, die van Gods wegen gezonden werd om inderdaad geofferd te worden En ook inderdaad als brandoffer, want het einde van het brandoffer is inderdaad dat hij vanaf het altaar opstijgt tot God. En dat is een beeld van opstanding en hemelvaart. En dat is inderdaad wat met de Heer Jezus gebeurd is en waarom hij gekomen is. We lazen dat reeds in Hebreeën. Maar je leest natuurlijk ook gewoon Johannes 3, vers 16 eigenlijk. Dus je het vers tenminste niet al te krap interpreteert. God heeft zijn enige geboren zoon gegeven, net als Abraham hier Isaac. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaan, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Er zit achter het verhaal nog een ander verhaal, dat moet ik toch even vermelden. Dat is namelijk dat het verhaal niet slechts van toepassing is op de Heer Jezus, maar net zo goed op Israël. Dat is ook niks bijzonders trouwens. Want de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, die hier uitgebeeld wordt via Isaac, is tegelijkertijd ook een uitbeelding van de dood en opstanding van Israël als volk. Dat is het oude verhaal. Als ik het vlug vertel, gaat het ongeveer zo. Dat Israël vraagt om een teken en de Heer zegt, Israël zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona. Die drie dagen was in de buik van de vis enzovoort. Hè? En die ten derde dagen weer verscheen. Wel, de korte toepassing van die teken van Jona, de eenvoudige korte toepassing ervan, is dat die drie dagen zijn op een gewone kalender. En op de derde dag verscheen dus de Heer Jezus, de Zoon des Mensen, terug uit de dood. En Jona was daar een type van, dus de korte verklaring. Er is ook een langere verklaring. Bij die langere verklaring gaat het nog steeds om de Zoon des Mensen, maar dat is dan niet de Heer Jezus, maar heel Israël, heel het volk. En de drie dagen zijn dan niet drie dagen op gewone kalender, zijn dus niet gewoon etmaal of hoe het maar heten mag. Dat zijn dagen van 1000 jaar, waarbij na 2 dagen en op de derde dag Israël weer levend gemaakt wordt. En nou verwijs ik dus even naar Hosea 6, de bekende vers, Hosea 6 vers 1 en 2. Waarvan Israël gezegd wordt, hij zal ons na 2 dagen levend maken, op de derde dag zal hij ons doen verrijzen. En het teken van Jona, in het brede verband van heel het boek Jona, is een teken wat inderdaad niet alleen gegeven wordt aan Israël, maar het teken gaat over Israël. Jona is namelijk een type van Israël. Niet alleen maar van de Heer Jezus, maar veel meer dan dat. Hij is een type van heel Israël. Zodat als we lezen over in het Oude Testament, in typen, en het gebeurt hier, over de dood en opstanding van Christus, dan hebben we tegelijkertijd over typen van de dood en opstanding van Israël zelf. En dat is ook waar het hier om gaat. Vandaar het geheimzinnige van deze plaats. De plaats namelijk die niet genoemd wordt, er staat, ga naar, het is op een van de bergen die ik u zeggen zal, staat in vers 2. En in vers 9 staat, zij kwamen ter plaatse die hem God gezegd had, maar er staat ook niet bij waar het is. En er staat pas achteraf dat gezegd wordt, de Heer zal voorzien. Het is zelfs een spreekwoord geworden, op een of andere wijze. Op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Maar wat ik probeer te vertellen is dat dezezelfde uitdrukkingen ook spreken over onze tegenwoordige bedeling, waarin Israël, want dat is Isaac, waarin Israël gestorven is, verdwenen is en in de toekomst opnieuw zal verschijnen. De Heer zal namelijk voorzien. En die verborgen plek op die berg Moria, die dan Moria heet, is eigenlijk al een aanduiding van de tegenwoordige bedeling. Maar er is niks nieuws, nogmaals, omdat het gewoon berust op de vaste parallel tussen de opstanding van Christus op de derde dag op een gewone kalender en de wedergeboorte, de opstanding van Israël op de derde dag, maar dan gaat het over dagen van 1000 jaar. Maar hetzelfde zit hier ook achter. Isaac is dus niet alleen een type van de Heer Jezus, Isaac is net zo goed een type van volk Israël zelf, wat geofferd zou worden, wat zou sterven en dan weer levend worden daarna, want ook daarin zou de Heer voorzien. Vertel maar even gauw allemaal zo erbij, maar zo zit het wel. Nou, dan kom ik terecht nog in vers 15, waar staat, toen riep de engel des Heeren tot Abraham ten tweede male van de hemel en zeide, dat hebben we dan zo vaker gehad, hè, dat het 2 keer op dezelfde dag gesproken wordt. Dat was toen bij Sodom ook. Maar goed, de engel des Heeren verscheen ten tweede male en zei, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heeren, want waarmee je maar beziet dat de engel des Heeren niemand anders is dan de Heeren zelf, Jehovah zelf. En die zei, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heeren, daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt. Voorzeker zal ik u grotelijk zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldig als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is. En uw zaad zal de poort zijn der vijanden erfelijk bezitten. En de gedachte dan is dat de belofte aan Abraham bevestigd wordt nadat hij Isaac uit de dood heeft wederverkregen. Als Isaac een type is van de Heer Jezus Christus zelf en zijn opstanding ten derde dagen, dan is het uitspreken van deze zegening weer aan Abraham een verwijzing naar de roeping van de gemeente, de gelovigen dus in onze dagen. Is echter het Isaac een type van het volk Israël, dan is het weer herhalen van deze zegening aan Abraham een verwijzing naar de zegeningen van Israël straks bij de wederkomst van Christus en ook de zegeningen die de volkeren dan daarna zullen ontvangen, met name dan in de duizend jaren. Zo zit het gewoon. Je hebt ten derde dagen weer levend worden. Als de derde dag is de opstanding van Christus, dan ontstaat daarna en daardoor de gemeente. Maar is de derde dag, slaat de derde dag op de wedergeboorte van Israël aan het eind van de zevende week van Daniël, dan gaat het verder over de roeping van Israël en de volkeren. En dus over geopenbaard koninkrijk, zo is het ook te zeggen. Je kan ook zeggen, zijn er dagen van de kalender, dan ontstaat eruit het verborgen koninkrijk zoals we dat nu kennen. En zijn er dagen van op de manier van Petrus, dus twee dagen van elk duizend jaar, want dat is wat hij zegt in 2 Petrus 3, dan gaat het om het aanbreken van het geopenbare koninkrijk in de toekomst. Nou, dan staat er dus nog verder in vers 17 nog, uw zaad zal de poort zijn der vijanden erfelijk bezitten. Wat ze met die poort moeten, dat zal u niet duidelijk zijn, maar het wordt wel duidelijk als we beseffen dat de poort staat voor heerschappij, voor het uitoefenen van macht. De poort kunnen openen en dicht doen, dat moet kunnen. Als je dat niet kunt, dan heb je helemaal niks te vertellen. Je moet een sleutel hebben. Dus uw zaad zal de poort zijn der vijanden erfelijk bezitten. Dat betekent dat Israël zal heersen uiteindelijk over haar vijanden. En dan staat er, en in uw zaad, vers 18, zullen gezegend worden alle volken der aarde, nadien gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. Dat kan slaan op de roeping van de gemeente. Dan betekent het dat uit alle volken van de aarde gelovigen gevonden worden die toegevoegd worden aan de gemeente die zalig wordt. Dat is een hemelse bestemming. Slaat het op de lange termijn en dus op de wederkomst van Christus en al wat ermee samenhangt. Dan gaat het gewoon over die volken der aarde. Waarbij uit alle volkeren mensen tot geloof zullen komen. Zij zullen overleven en ze zullen inderdaad de duizend jaren binnengaan. Dat is in de toekomst. Dat is precies hetzelfde. Dezelfde profetie wordt dus op twee verschillende manieren toegepast. Nou, toen keerde Abraham weder tot zijn jongeren. Zoals de Heer wederkeert tot Israël. Toch? In de toekomst kan ook. Toen keerde Abraham weder tot zijn jongeren en ze maakten zich op. En zij gingen samen dus allemaal weer bij elkaar, weer verenigd. Ze gingen samen naar Berseba. En Abraham woonde te Berseba. Daar zijn we ook al eens mee geëindigd. De vorige keer, want toen eindigden we hoofdstuk 21 in vers 33 met, en hij plantte een bos in Berseba en riep al daar de naam des Heeren des Eeuwige Gods aan. Want Berseba is de bron van, of van de zeven, of de bron van de eedzwering. De put van de eedzwering, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Want het gaat erom dat die bron een uitbeelding is van dat God gesproken heeft. En zal doen, en zou doen, wat hij gezegd heeft. Bekrachtigd met een eed uiteraard. Maar al wat God zou doen wordt immers ook aangeduid met een zeven. Dus of het dan is de bron of de put van de eedzwering of de put van de zeven, die woorden zijn namelijk gewoon aan elkaar verwant. Strikt genomen is dit de eedzwering. Maar nogmaals, het hangt direct samen met Sheba, met de Sabbat en hoe het maar heten mag. Daar woont Abraham dus en daar woont hij nogal een poosje. Hè? Berseba, omdat het de uitdrukking is van Gods beloften en het woord dat God gesproken heeft, wat hij ook vervullen zou. Waarna wij terechtkomen bij het allerlaatste gedeelte van dit hoofdstuk. Daar kan ik niet te veel over vertellen, want daar staan eigenlijk alleen maar namen vermeld. Daarom zei ik al zo van, ja, dat zal wel. Dat is heel moeilijk om alleen over de namen wat te zeggen, omdat het veel te kort is en omdat er geen zinsbouw is. Er zit nauwelijks enig verband in. Dat is lang niet altijd duidelijk. Soms wel hoor. Maar dit hier niet zomaar, dat is niet zomaar te vertellen. Het begint wel, want er staat... En het geschiedde na deze dingen dat men Abraham boodschapte zeggende: zie, Milka heeft ook aan Nahor, uw broeder, zonen gebaard. Dat zal wel interessant zijn, maar het staat hier natuurlijk toch niet voor niks, hè? Dat ook Nahor zonen ontvangen had. Nahor was namelijk de oudere broer van Abraham. Naar ik denk. Ja, dat is niet helemaal 100% zeker. Maar er zit een... Je weet het, Abraham had twee broers, Haran en Nahor. Haran was kennelijk overleden. Deze Nahor was er dan nog. Maar van Haran, of van Nahor, de andere broer, moet natuurlijk gewoon gezegd worden, hij is de broer die niet het eerstgeboorterecht erfde. Dat wil zeggen, er waren twee overlevende broers, Abraham en Nahor. Abraham had het eerstgeboorterecht, zo moet je gewoon vertellen. En Nahor had dat niet. En de verhouding Abraham en Nahor komt dus overeen met die van Isaac en Ismaël. En ook die van die latere van Jacob en Esau. Waarbij de een officieel de erfgenaam is van de belofte. En dan ook prompt voorkomt in het geslachtsregister van de Heer Jezus. En waarbij de ander daarnaast staat, maar toch ook zegeningen ontvangt. Want zo was het met Esau, en zo was het met Ismaël, en zo is het hier bij Nahor. En daarom wordt het verteld. Met andere woorden, Abraham is de uitbeelding van de gelovigen, zal ik maar zeggen. De wedergeborenen, degenen die uit genade behouden geworden zijn en wedergeboren zijn door geloof, of hoe het maar heten mag. Terwijl de broer die niet het eerstgeboorterecht krijgt, gewoon een uitbeelding is van de natuurlijke mens. En pas je daartoe op Israël, betekent het gewoon dat Nahor dan de uitbeelding is van het volk, het natuurlijke volk. Niet het ongelovige volk overigens, maar gewoon het natuurlijke volk. Kijk, dus dit. Ik vind het elke keer weer moeilijk om het uit te leggen. Maar het is ongeveer dit. Van de staat vlees en bloed zullen het koninkrijk niet beërven. Gaat er dan geen vlees en bloed het koninkrijk binnen? En dan van, jawel. Jawel. Maar niet als zodanig. Dat wil zeggen, als vlees en bloed het koninkrijk binnengaat, dan is het de vlees en bloed van de gelovigen. Die niet vanwege vlees en bloed, maar vanwege hun geloof het koninkrijk binnengaan. En omdat zij nou eenmaal rijden op een ezel, zou je zeggen, maar omdat ze nou eenmaal wonen in het lichaam van vlees en bloed, gaat dat vlees en bloed, of gaan ze in vlees en bloed, dat koninkrijk binnen. Zo is het met Israël. Want het natuurlijke Israël wordt wel degelijk behouden. Waarom? Omdat het tot geloof komt. Maar het zijn de gelovigen die op grond van hun geloof, op grond van wedergeboorte dus, het koninkrijk beërven of ingaan. En vlees en bloed gaat dan dus mee naar binnen. Nou, dat is het verhaal dat Isaac de zegening ontvangt, de eerstgeboortezegen, maar dat Ismaël wel degelijk ook gezegend wordt. En het is het verhaal van Jacob die de eerstgeboortezegen ontvangt, en dan ontvangt vervolgens Esau, staat er meteen achteraan, die komt ook bij Isaac en zegt, is het dan voor mij geen zegen meer? Dan zegt Isaac, nou ga maar even zitten. Jawel, het is voor jou ook een zegen. En zo gebeurt het ook steeds. En datzelfde plaatje vind je hier dus eerst, je vindt hier het plaatje van Abraham, die zegeningen ontvangt en wie zegeningen beloofd worden, en die zojuist een zoon uit de dood heeft wederverkregen of zoiets. En daarna wordt hem verteld dat Nahor, maar dat is dan een beeld van de natuurlijke mens eigenlijk, dat ook Nahor zonen ontvangen heeft. En dus zegeningen ontvangen heeft. Op een of andere wijze bestaat er de gedachte dat kinderen krijgen een zegen is. Maar dat is hier in het zuiden van het land toch nog niet helemaal vergeten, geloof ik. Nou goed, hè? Kijk je dan moeilijk? Nee? Ja, dat is wel hoor. Ik kijk moeilijk. Oké. Nee, maar ik bedoel er niet de spot mee te drijven, maar zo is het natuurlijk. Van oudsher is dat een zegen. Je moet bedenken, van oudsher waren er geen verzekeringsmaatschappijen. Dus als er op je oude dag voor je gezorgd moest worden, kon het alleen gebeuren door je kinderen. En dan moest je zien dat je er een paar had. Nee, dat je er veel had, dan bleven er dan misschien een paar van over, die dan later voor je zouden zorgen. En daar gaat het ongeveer om. Dus wordt het wel degelijk als een zegen beschouwd. Nou, hoe dat ook zij, er wordt aan Abraham geboodschap zeggen: zie, Milka heeft aan Nahor, uw broeder, zonen gebaat. Dat is heel aardig. Nahor, dat betekent, als ze het kort vertalen, dan vertalen ze Nahor met dat het een snurker was. Dat wil zeggen, hij snurkte. Doet Daisy dat ook? Ja, dat weten ze nou in heel Nederland straks, weet je dat? Daisy. Dus we noemen hem voortaan Nahor. Ja, dan kunnen we het nog eens over hem hebben. Hè, als die, die is, hè. Het heeft wel niks met voetballen te maken, maar... nou gaan we weer verder. Nou kan hij wel weer, hè. Nahor vertaalt me dus met snurker, maar de gedachte is eigenlijk dat hij luidruchtig ademt. Dat hoef je niet per se in je slaap te doen. Hè? Kun ik astmatisch zijn, bij wijze van spreken. Maar het luidruchtig ademen, dat wil zeggen dat... En ademen is leven, dus luidruchtig ademen is luidruchtig leven. Dus nadrukkelijk levend aanwezig, Nahor. Maar is gewoon een beeld van de oude mens. Denk maar weer aan het natuurlijke Israël. Dat is een beeld van de oude mens. En het natuurlijke Israël is heus luidruchtig, luid en duidelijk heet zoiets, aanwezig. Waar ter wereld je ook je oren openzet, hoor je... Hebreeuws wou ik zeggen, maar er is altijd wel ergens iemand van dit oude volk die wat te vertellen heeft. Dus, hè? Zoals Karl May. Dat boek kent u toch? Dat is Kapitaal van Karl May. Nee? Ja. Ja, dan moet u natuurlijk zeggen, dat was van Karl Marx. En dan zeg ik weer, ik vond al dat er zo weinig Indianenverhalen in voorkwamen. Maar goed, laten we zitten. Maar inderdaad, het luidruchtig aanwezig is gewoon de oude mens. Slaat niet alleen op Israël, slaat op de oude mens in het algemeen. Want de oude mens is een hol vat en zoals bekend klinkt hij nogal hard. Als hij niet gevuld is. Dat is Nahor, gewoon een natuurlijke mens. En dan daarnaast, naast hem, staat Milka, zijn vrouw die hem deze zonen baarde. En Milka, dat is heel makkelijk. Milka is de vrouwelijke vorm van Melech en dus is zij koningin. Mevrouw de koning. De koningin dus. De koningin. Beide termen hebben dus van doen met Israël. Israël is immers die koningin. Voor zover Israël vrouw is, is Israël uiteraard koningin. Maar het spreekt inderdaad over het natuurlijke Israël, de broeder. Kijk, als wij ons beschouwen als kinderen van God, en dat zijn we door geloof, dan zouden we onze oude mens moeten beschouwen als onze broer. De familie, mede-erfgenaam, en deelt in de zegeningen, zolang we leven in ieder geval, deelt in de zegeningen die we als gelovigen ontvangen. En dat is in onze beleving wat moeilijk uit te leggen, maar in een volgende... Is dat tijd? Ja, het is tijd. In een volgende bedeling, daar is dat nog sterker het geval...